onze hulp en onze enige verwachting,
is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 69 en daarvan het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 69. Wij deze avond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van de 40ste psalm het vierde vers en vervolgens wordt u gelezen allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 26, daarvan het 36ste tot en met het 46ste vers. En vervolgens vanuit Hebreeën 5, het 6e tot en met het 10e vers. Dus als schriftlezing wordt u genoemd Matteüs 26, vers 36 tot en met 46 en Hebreeën 5, vers 6 tot en met 10, na de geloofsbelijdenis en Psalm 40, vers 4.
En een ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij, die mij verraadt. En dan Hebreeën 5, vers 6 tot en met 10. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek, die in de dagen zijns vlezes gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geoffend hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn en oorzaken de eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchisedek. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking op de middagavond vindt u in Matteüs 26 en daarvan het 36e tot en met het 46e vers. We lezen alleen het eerste en het laatste. Vers 36, toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Tot en met vers 46. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover Gods woord en de tekst voor deze avond. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. Dat mag ons gebed wel zijn op deze avond van de biddag in de lijdenstijd. We hebben zojuist woorden gelezen met een geweldige diepte. Woorden die wij als mensenkinderen niet doorgronden en niet peilen kunnen. Maar wanneer we toch op het punt staan om er met elkaar bij stil te staan, Heere, wilt u ons dan het licht van uw geest schenken? En zou u ons, Heere, willen leren vanuit dit gedeelte ook ten aanzien van het gebed? Wat is het een onuitsprekelijk wonder dat wij ook vanavond nog in het gebed voor u alles wat ons ontbreekt mogen bekendmaken. Wat is het een wonder dat u de weg van het gebed nog opent. Wij hebben het verdiend, Heere, dat u zich van ons zou afwenden en dat u nooit meer één woord van ons zou willen horen. Dat u ons met onszelf, met de zonde, met de duivel en met het oordeel alleen zou laten. En u hebt ons nog gegeven het wonder van het gebed. En u betuigt u het nog in uw woord op zoveel bladzijden, dat het niet alleen een uitnodiging is, maar zelfs een goddelijk bevel om u aan te roepen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En u voegt er een belofte aan toe, lokkend en nodigend, en ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Heere, we vragen van u of u ons vanavond een biddend hart wil geven. Waar dat biddend hart ons ontbreekt, Heere. En dat moet toch de belijdenis zijn vanavond. Dat moet de belijdenis zijn wanneer we nog voor eigen rekening liggen en voortleven. Want dan hebben we ten diepste nog nooit echt gebeden. We lezen het van de apostel Paulus toen hij tot bekering kwam en toen u hem op de knieën bracht en zie, hij bidt. Mag het gelden van ons, Heere, wanneer we nog onbekeerd voortleven, dat het vanavond eens in de hemel getuigd mag worden. En zie, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, bidt. Maar Heere, datzelfde gebed hebben we zo nodig, ook wanneer we genade mogen kennen in ons leven. Want dan zullen we toch ook altijd weer nodig hebben de bediening vanuit de geest der genade en der gebeden. Wil ons dan schenken wat nodig is vanavond. En waar we dan vanmiddag de omstandigheden van werk aan u hebben voorgelegd in het gebed. Daar bidden we u vanavond heel bijzonder ook voor de kerken waartoe we behoren. Heere, denk aan onze gemeente in de grote stad. Wilt u onder ons nog komen? Wilt u onder ons wonen en werken, al hebben wij dat verzondigd en verbeurd? Maar Heere, doe het om uw genade en om uw naam de eer te geven. En laat uw werk onder ons gezien mogen worden, Heere. Zegen het ambtelijke werk. U weet het, onze krachten zijn klein en ons getal is klein. Zou u ook in die dingen willen zorgen voor de gemeente? Wilt u denken, Heere, aan al het werk in het midden van de gemeente? Bekroon het met uw zegen. Wilt u kracht geven en wat nodig is aan degene die hun krachten mogen geven? En laten zij, ook wanneer ze soms denken, zal het nog wel zin hebben? Wanneer ze door moedeloosheid overvallen kunnen worden, wilt u ze dan nieuwe moed en kracht schenken, Heere? En wilt u hen geven onderwijs van uw gezegende lippen? Geeft u dat aan allen van de gemeente en allen die vanavond met ons zijn opgekomen of die met ons meeluisteren. Wij hebben het allemaal nodig, Heere, om door u onderwezen en geleerd te worden. Wij zijn op de kansel en onder de kansel zulke dwaze en onwetende mensen. Schuldige mensen, blinde dwazen die hun ogen gesloten houden. In onwil en in vijandschap. Maar zou u ons te sterk willen worden en zou u ons de ogen willen openen. En Heere, dan weet u wat er nodig is in ons leven. Schenk het ons toch uit genade. Ontfermt u zich over de kerken waarvan we deel uitmaken. Wilt u ook op dat deel van uw wijngaard neerzien? Heere, gedenk andere kerken in Nederland. Gedenk andere kerken in de plaats van onze inwoning. Wilt u geven dat de prediking hier en elders een helder geluid mag geven, een Bijbels geluid? Ja, laat het zo zijn, vanavond op deze plaats en op andere plaatsen, dat u op het hoogst verhoogd mag worden en de mens de zondaar op het diepst vernedert en dat Christus verklaard mag worden. En dat de weg tot hem mag worden aangewezen en mag worden aangeprezen. Dat er onderwijs mag zijn voor degenen die u kennen en vrezen. Heere, wij hebben ook als land en volk het als kerken zo verdiend dat u van ons zou wijken. Maar we bidden van u of u nog wil opstaan over de vervallen puinhoop van Sion. En of u, Heere, de muren van Jeruzalem nog wil bouwen, tot eer van uw naam. En of u in deze lage landen, waar u vroeger hebt gewoond en hebt gewerkt, En waar velen waren, ook in de stad Rotterdam, die uw naam ootmoedig vreesde, uw hand opnieuw bemerkt mag worden. Heere, het zal voor u toch niet te wonderlijk zijn. En toen u het in het verleden werkte, hebt u het toch ook alleen maar gedaan om redenen uit uzelf, om uw vrije genade en om het werk van die gezegende middelaar. En mogen we daarop pleiten aan de avond van deze dag. U hebt het toch gezegd, Heere, het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan hebben wij geen recht, Heere, maar dan smeken we van u, of u dat ook onder ons nog wil betonen. Heere, denk zo aan ons, aan ons land en volk. Heere, wilt u ons vergeven, onze ingezonkenheid, onze lauwheid, als het gaat om allerlei zonden, zonden in ons eigen leven, zonden in het kerkelijke leven en zonden in het maatschappelijke leven. Als we het zo heel gewoon kunnen vinden dat op zondag de winkels open zijn. Als we het zo heel gewoon vinden wanneer het leven van ongeboren kinderen en van weerloze ouderen wordt beëindigd, willens en wetens. Heere, vergeef ons. En wilt u ons bekeren van die lauwheid. En wilt u ons maken, Heere, tot mensen die pal staan voor de eer van uw naam. En die werkelijk bewogen mogen zijn met de zaligheid van anderen. O Heere, schenk zo wat nodig is. Schenk het aan onze overheid. Geeft u wat nodig is aan allen die ons regeren. Uw woord houdt het ons voor, Heere, dat we hebben te bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten. En mogen we het vanavond ook doen. Mogen we ze aan u opdragen, de leden van de Tweede en de Eerste Kamer. Mogen we ze aan u opdragen, de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de andere provincies. Mogen we de burgemeester en de wethouders en de gemeenteraad van Rotterdam en de andere plaatsen waar we woonachtig zijn ook aan u aanbevelen. Met de bede, Heere, of u als die machtige, soevereine koning in wiens hand alle dingen zijn, zou willen regeren ook door hen, maar ook wil geven dat er bij hen een merken mag zijn op de stem van u. En Heere, wil dan bijzonder sterken diegenen die ook vandaag de dag uw woord en het getuigenis van uw wet willen laten klinken in de vergaderzalen. Geeft u ze wijsheid. Geeft u ze ondersteuning. Geeft u ze uw genade. Heere, zo bidden wij van u, of u aan ons denken wil. Of u uw koninkrijk wil laten komen en daartoe ook het zendings- en evangelisatiewerk, de verkondiging van uw woord onder het volk Israël tot zegen wil doen zijn. Heere, we leggen onze gebeden, onze schamele gebeden, voor u neer. En als we bidden, dan moeten we het voor u belijden. Het kan niet om iets in ons gebed. Het zou ook niet kunnen om iets in ons hart, zelfs als ons hart enigszins mag meebidden vanavond. Het kan alleen omwille van dat gezegende lam, over wie we ook vanmiddag hebben gehoord, dat hij de kern was van de biddag in Mispa. Dat lam dat door Samuel geofferd werd. Dat lam dat heen wijst naar het grote lam Gods. Heere, we pleiten op zijn werk, op zijn offeranden, ook vanavond. Zou u het willen geven, Heere, dat we vanuit zijn volkomen werk en vanuit zijn worsteling en Gethsemane nog eens een zegen mogen ontvangen, want daar ligt toch alles in, Heere. Daaruit kunnen toch opstandige zondaren, die maar niet buigen kunnen onder u, bediend worden. En dan zullen ze buigen op de dag uw heerkracht, zult u een zeer gewillig volk hebben. Heere, wilt u het schenken vanuit die Christus. Wilt u ons gebedsonderwijs schenken vanuit die Christus? Wilt u geven, Heere, dat onbekeerde door de schrik des Heren bewogen mogen worden en door de liefde van Christus gedrongen mogen worden om zich met u te laten verzoenen in het werk van deze Heere Jezus Christus, in wie nu alles te vinden is. Mag Hij hoog worden opgeheven, ook vanavond, in zijn biddende offerande. En Heere, geeft u dat zo de eer vanavond voor u zou mogen zijn. O, dan moet het onze er alles tussenuit vallen. Dan moeten we ook vanavond op de kansel en waar we ons in de kerk bevinden van onszelf verlost worden. Heere, laat het maar gebeuren mogen. En laten we dan zo ongehinderd mogen luisteren. Wil u de pijn van het lichaam, de ongemakken, de afleidende gedachten, de vermoeidheid, de aanvallen van de vorst der duisternis weren. En geef ons te luisteren, Heere, zoals we nog nooit geluisterd hebben. Doe ons uw stem horen, om Christus willen. Amen. Psalm 22, het eerste en het derde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het derde, u smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. 1 en 3 van Psalm 22, er is één collecte die bestemd is voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 116 en daarvan het tweede en het vijfde vers willen we straks na de prediking zingen. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. En ook het vijfde, gij hebt o Heere in het dodelijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Tweede en het vijfde van Psalm 116. Geliefde gemeente, wij ontmoeten in Lucas 11 de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem. En wat zijn discipelen op dat moment nog niet weten, al had de Heer Jezus het wel tegen hen gezegd, maar het lijkt niet tot hen doorgedrongen te zijn. Dat weten wij wel, dat de Heer Jezus naar Jeruzalem onderweg is om daar uiteindelijk te lijden en te sterven. En het is op die weg dat de discipelen hem de vraag stellen, Heere, leer ons bidden. U weet misschien wel welk gebedsonderwijs de Heer Jezus in antwoord op die vraag aan zijn discipelen gegeven heeft. Hij heeft hen toen het Onze Vader, het volmaakte gebed, op de lippen gelegd. En toch is dat niet het enige gebedsonderwijs wat de Heer Jezus aan zijn discipelen gegeven heeft op die laatste reis in de richting van zijn sterven. Want de Heer Jezus heeft meerdere keren gebeden. En ook zo gebeden dat zijn discipelen het horen konden. Tot in Gethsemane toe. En tot op Golgotha toe, Heere, leer ons bidden. En zo willen we vanavond stilstaan bij het onderwijs van een biddende borg in Gethsemane. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden, de biddende borg in Gethsemane. We letten op drie dingen. Allereerst op de gebedsplaats van Christus. Dat is vers 36 tot en met 38, waar we lezen dat de Heer Jezus Gethsemane binnengaat, 8 van zijn 11 discipelen achterlaat, vermoedelijk bij de ingang, en 3 discipelen meeneemt. En dan komt in zijn allerdiepste aanvechtingen en in het diepste lijden de gebedsplaats van Christus. In de tweede plaats staan we stil bij de gebedsworsteling van Christus. En dan letten we op die verzen waar het gaat over wat de Heer Jezus bidt. Vers 39, vers 42 en vers 44. En tenslotte luisteren we naar het gebedsonderwijs van Christus. En dat proberen we wat te ontlenen aan de versen die nog zijn overgebleven. Heel bijzonder aan vers 40 en vers 41. Dus de gebedsplaats, de gebedsworsteling en het gebedsonderwijs van Christus. Wij hebben gemeente afgelopen zondagmorgen gelet op de Heer Jezus Christus als de zingende borg in de opperzaal. En we hebben toen gehoord hoe hij in het aangezicht van de dood de lofzang gezongen heeft. Allereerst voor zijn vader. Vervolgens ook in plaats van zijn kerk. En tenslotte voor zichzelf, om zich te sterken met het oog op dat laatste, zwaarste lijden. Maar nadat de lofzang gezongen is, heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd, komt, laat ons opstaan en van hier gaan. Dat zijn woorden die de discipelen vermoedelijk met grote verbazing hebben aangehoord. Want dat was helemaal niet de gewoonte wanneer men in de tijd van het Nieuwe Testament het Pascha vierde. De maaltijd van Pascha met elkaar gebruikte. Als de maaltijd was afgelopen, zoals dat ook bij de Heer Jezus en de discipelen het geval was, dan was het de gewoonte dat men vervolgens binnen bleef. En dat had een hele diepe achtergrond. U begrijpt wel welke achtergrond, als we nog even terugdenken aan de eerste nacht dat het Pascha gehouden werd. De Israëlieten moesten binnenblijven. Want door de donkere nacht van Egypte ging de engel des verderfs met zijn uitgetrokken zwaard. Maar nu zegt de Heer Jezus, komt, laat ons uitgaan, van hier gaan, de opperzaal uit, de donkere nacht in. En toch, hier wordt juist duidelijk wat de Heer Jezus gaat doen. Hij gaat die donkere nacht in om de slagen op te vangen. Om zo te zeggen de verderfengel te ontmoeten. Om oog in oog gesteld te worden met het oordeel van God. Om de drinkbeker aan zijn lippen gezet te krijgen. En zo lezen we dan in vers 36 dat de Heer Jezus met hen, dat is met zijn 11 discipelen, Judas heeft hen verlaten, in een plaats ging genaamd Gethsemane. Wat was dat precies, Gethsemane? U moet denken aan een tuin, een hof, een grote tuin, omgeven door een muur die daar lag, tegen de helling van de olijfberg. Een tuin waarin ongetwijfeld verschillende olijfbomen gevonden werden. Misschien ook een olijvenpers in een grot. Want zulke olijvenpersen waren er aan de westelijke helling van de olijfberg op verschillende plaatsen te vinden. En als u de naam Gethsemane letterlijk vertaalt, dan krijgt u ook de vertaling olijvenpers. De Heer Jezus, hij gaat met zijn discipelen die olijfbomenhof binnen. En uit Johannes 18, het tweede vers, weten we dat dat voor de Heer Jezus geen onbekend terrein was. De Heer Jezus was daar dikwijls vergaderd met zijn discipelen, lezen we in dat hoofdstuk. We zullen het ons zo moeten voorstellen dat als de Heer Jezus in de stad Jeruzalem was, en hij was daar vooral ter gelegenheid van de grote feesten, dat hij zich dan van tijd tot tijd met zijn discipelen terugtrok, net buiten de stad, in die hof, die misschien wel het eigendom was van een van zijn vrienden of goede bekenden. En dat hij dan in die rustige omgeving met zijn discipelen sprak. En ze in alle rust en in alle stilte onderwijs gaf. Gethsemane. Wel, op de laatste avond voor zijn sterven gaat de Heer Jezus naar die plaats toe. Maar dit keer allereerst om te bidden. Zo lezen we het in vers 36 het vervolg. En hij zeide tot de discipelen, en daarmee worden dan 8 van de 11 discipelen bedoeld, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. Dus op de laatste avond voor zijn sterven zoekt de Heer Jezus een stille, rustige plaats om daar te bidden. Om daar te worstelen in het gebed. Om daar zijn hart dat uitgegoten en uitgestort wordt als water voor de Heere uit te gieten, voor zijn Vader uit te gieten. Dat is wat de Heere Jezus gaat doen. En daartoe zoekt hij hier een rustige plaats. Hij heeft op die laatste avond voor zijn sterven zeker, hij heeft ook gezongen. Hij heeft de lofzang gezongen. Maar hij heeft ook gezucht, geworsteld in het gebed, in de stille, eenzame hof. We zouden kunnen zeggen, de hof van Gethsemane, dat is op dit moment de binnenkamer van de Heer Jezus Christus. En dan komt er, al is datgene wat de Heer Jezus hier doet op deze donkere avond iets unieks, iets enigs in de geschiedenis. Maar dan komt toch vanuit dit gedeelte op middagavond de vraag tot ons. Kennen wij ook die stille, eenzame plaatsen van het gebed? Kent u, ken jij, ik stel de vraag ook aan mezelf, een binnenkamer? Christus had die binnenkamer nodig. Tot op de laatste avond voor zijn sterven zocht hij de eenzaamheid. Hebben wij een binnenkamer? Hebben wij een plaats, waar die dan ook is? Een opperkamer zoals Daniël hem had. Of een plaats in het open veld zoals Isaac hem had. Maar hebben wij een plaats waar we ons hart voor de Heere uitstorten? En als we die plaats hebben, nogmaals, of dat dan, jonge mensen, je eigen slaapkamer is, of een andere ruimte ergens in een huis of waar dan ook. Maar wanneer zijn we daar voor het laatst door de Heere gevonden? Christus ging in de plaats genaamd Gethsemane om te bidden. Maar als de Heer Jezus dan die eenzame plaats opzoekt, dan doet hij toch iets heel opmerkelijks. Ik zei u het al. Hij laat 8 discipelen achter bij de ingang van de hof. Maar hij neemt er 3 mee. De hof in. Waarom? Hij neemt ze mee als getuigen en als leerlingen. Als leerlingen, daar hopen we in het laatste punt nog meer over te horen. Want Christus geeft in Gethsemane ook gebedsonderwijs. Maar die 3 getuigen, ze zijn ook meegegaan om wel de Heer Jezus niet voortdurend te zien. Maar wel te horen. Als de Heer Jezus straks zijn gebed uitspreekt, als hij worstelt met de drinkbeker van het lijden, dan zullen die woorden te horen zijn in de oren van de discipelen. De discipelen die daar als oorgetuigen aanwezig zijn, opdat ze daar zouden doorgeven. En opdat de kerk der eeuwen dit kostbare getuigenis van een biddende Heer Jezus Christus in Gethsemane zou mogen bezitten. 3 discipelen, wie zijn het? Wat zegt vers 37? Petrus en de 2 zonen van Zebedeus. Dat zijn Johannes en Jacobus geweest. Die 3, Petrus, Johannes, Jacobus. Het is nog wel goed om even de vraag te stellen, waarom nou juist die 3? Daar zouden we 2 antwoorden op kunnen geven. Allereerst, deze 3 discipelen waren het ook die door de Heer Jezus meegenomen waren op de berg der verheerlijking. Ze hadden dat wonderlijke schouwspel gezien, dat het gezicht van de Heer Jezus begon te blinken gelijk de zon. En dat zijn kleed begon te lichten zoals er in de Bijbel staat. Ze hadden Christus een ogenblik gezien in zijn heerlijkheid, in zijn verheerlijking. Diezelfde discipelen, die daar getuigen van zijn geweest, Matthäus 17, die zullen nu ook getuigen zijn van de diepste vernedering en de worsteling van de Heer Jezus met het lijden. Maar nog een reden. Het waren ook de discipelen die leden aan de kwaal die al Gods kinderen door ontdekkende genade bij zichzelf zullen moeten vaststellen. De kwaal van zelfoverschatting. Als u nog even met mij terugbladert vanuit het 26e hoofdstuk naar Matthäus 20. Matthäus 20 en daarvan het 22e vers. Dan gaat het over de twee zonen van Zebedeus die hier in de hof van Gethsemane met Christus zijn. En dan leest u dat de Heer Jezus in Matthäus 20 vers 22 spreekt over de drinkbeker die hij moet gaan drinken. En dan zegt hij, gij lieden weet niet wat gij begeert, kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En dan bedoelt de Heer Jezus zijn diepe lijden. En met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word. En dan doelt de Heer Jezus ook over de doop met bloed die hem te wachten staat. En wat zeggen Jacobus en Johannes dan? Wij kunnen. We kunnen het. Dat was de taal van Jacobus en Johannes. Vol zelfoverschatting. En wat de Heer Jezus Christus hen wil leren in de hof van Gethsemane, dat is dat ze nog niet één uur met hem kunnen waken. Als hij worstelt met die beker van het lijden, ze kunnen het niet. En dan die derde die erbij is, Petrus. Die nog maar heel kort geleden, u leest dat in het 33e vers, tegen de Heer Jezus heeft gezegd, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Christus neemt juist hem mee. Die Petrus die zichzelf zo overschatte. Wat is dat, kind van God onder ons, wat is dat een verootmoedigende, een beschamende, maar ook een ontroerende les. Dat Christus juist die drie discipelen, die zichzelf zo overschatten, in hun hoogmoed, in hun dwaasheid, in hun blindheid, dat hij juist hen wil meenemen naar die allerheiligste plaats, waarvan we wel zouden kunnen zeggen, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats en de grond waarop gestaat is heilige grond. Christus neemt deze drie discipelen mee. En die drie discipelen zijn er dan ook getuigen van dat er, ik zou bijna zeggen, een omslag komt bij de Heer Jezus. In alle rust heeft hij de lofzang gezongen. In alle rust heeft hij onderwijs gegeven aan zijn discipelen, Johannes 13, 14, 15, 16. In alle rust heeft hij gebeden voor zijn discipelen, Johannes 17. Maar nu hij de hof van Gethsemane is binnengegaan, lezen we, zoals er staat aan het slot van vers 37, hij begon droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Wat zien die drie discipelen? Wat krijgen ze van de Heer Jezus te horen? Ze krijgen te horen dat de Heer Jezus bezet wordt met een diep verdriet. Mijn ziel is geheel bedroefd. Letterlijk staat er een woord dat betekent bedroefd van rondom, omsingeld door verdriet. Het diepst denkbare verdriet op deze aarde laten we denken aan Job. Op de dag dat hij alles kwijtraakte. Dat hij zijn bedrijf kwijtraakte, zijn vee, zijn bezittingen. Dat hij daar stond aan het graf van zijn 10 kinderen. Maar dat diepste verdriet van Job, dat is, om zo te zeggen, nog maar een klein verdriet vergeleken bij datgene wat hier valt op Christus. Wat zijn ziel vervult. Onuitsprekelijk het verdriet en onuitsprekelijk ook de angst die over hem komt. Want hij is zeer beangst, zo lezen we in vers 37. Wij kunnen onder verschillende omstandigheden heel bang zijn. Wij kunnen misschien getuigen zijn geweest van iemand die in grote angst was. Maar hoe groot die angst ook is geweest, het is vergeleken bij datgene wat hier op Christus valt, slechts een kleine angst. Het is onuitsprekelijk wat hier met Christus gebeurt. Ja, Lucas zegt er iets van. Lucas zegt dat onder deze omstandigheden, van dat onpeilbaar diepe verdriet en van die onuitsprekelijk diepe angst, het bloed, zweet van de Heer Jezus afliep op de aarde. En dan staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament een woord wat letterlijk betekent dat de bloedstolsels van de Heer Jezus afliepen. Iets wat medisch gezien niet eens mogelijk is. Maar zo zwaar drukt de toorn van God op zijn eigen lieve zoon. Dat het, zoals ons oude formulier het zegt, dat het hem het bloed in de hof van Gethsemane uitgedrukt, uitgeperst heeft. Christus onder het zwaarste lijden. En in die omstandigheden van het allerdiepste verdriet en van die allerdiepste angst gaat Christus bidden. Opnieuw, ik ben wat beschroomd, gemeente, om zomaar lessen voor het gebed te trekken uit deze bijzondere, uit deze heilige geschiedenis. Maar zou u er toch niet deze les in mogen trekken? Dat wanneer er mensen onder ons zijn die bezet worden door een diep verdriet, al is het niet te vergelijken met het verdriet van Christus. Als er mensen zijn die overvallen worden door een grote angst, al is ze niet te vergelijken met de angst die Christus moest doorstaan. Maar dat dan vanuit deze geschiedenis ook de weg gewezen wordt tot het gebed. Meer nog, tot een biddende hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, en nog dieper dan wij, en nog meer dan wij, want hij heeft het allerdiepste doorstaan. En daarom kan hij de meest radeloze zondaar, de meest bevreesde voor het oordeel Gods, de meest bedroefde onder datgene wat hij de Heere heeft aangedaan met zijn zonde, daarom kan hij de meest vrezende en de meest bedroefde nog te hulp komen. Christus, die in angst tot zijn Vader gevloden komt. Wel, dat is onze eerste gedachte. De gebedsplaats van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte, de gebedsworsteling van Christus. Dan lezen we verder in vers 39. En een weinig voortgegaan zijnde. Ja, dan laat de Heer Jezus ook die 3 discipelen die hij een eind meegenomen heeft, de hof van Gethsemane in. Maar dan laat hij ook die 3, Petrus, Johannes en Jacobus, op een bepaalde plaats achter. En hij heeft het nog gezegd. Slot van vers 38. Blijft hier en waakt met mij. Maar dan gaat de Heer Jezus nog een stukje verder. Een steenworp, zegt Lucas. Zover als je met een steen gooien kan. En daar, in het donker van de hof, daar valt hij op zijn aangezicht. Zoon van God, Sion's betalende borg, de enige middelaar. Hij valt neer op zijn aangezicht in de houding van een smekeling. En dan zien we hem daar worstelen met het lijden en we horen hem zeggen: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Wat bedoelt hij precies met die drinkbeker? Wel, wij weten allemaal wel dat de drinkbeker waar de Heer Jezus hierover spreekt, eigenlijk het beeld is van zijn lijden. Van heel het lijden in zijn diepte dat hem nog te wachten staat. Christus tekent dat in het beeld van een beker die hij tot de laatste teug moet leegdrinken. En de Heer Jezus, hij krijgt die beker in Gethsemane voorgehouden. Hij ziet wat daarin is. Wat is daarin? Daar zijn alle zonden van de zijnen in. Alle zonden. En die zijn hem bitter. Die zijn hem zeer bitter geweest. Daar is het lichamelijke lijden in en Christus ziet het. Al de slagen die hij zal ontvangen. Hij ziet daar de geestelingen in die zullen neerkomen op zijn rug en op zijn schouders. Hij ziet daar de spotwoorden in die hem toegeslingerd zullen worden. In de zaal van de hoge priester en in de zaal van Pilatus en op Golgotha. Hij ziet daar de nagels in die hem door de handen worden geslagen en door de voeten aan het kruis op Golgotha. Hij ziet in die beker die 3 uren dat hij zal hangen in de brandende zon. Hij ziet in die beker de 3 uren dat hij zal hangen in de duisternis en in de Godverlatenheid. Hij ziet in die beker alle aanvechtingen en alle aanvallen van de vorst der duisternis. En van de macht van de hel die op hem losgelaten wordt. En die op hem aanstormt als uitgehongerde honden. Hij ziet vooral en hij proeft vooral in die beker de toorn van God over de zonde. De zware last van de toorn van God. En als Christus dat alles ziet, bij elkaar ziet, en hij blikt in die beker, en hij brengt, om zo te zeggen, die beker naar zijn lippen toe, mag ik het zo zeggen, dan trilt zijn hand. Dan trilt zijn menselijke hand. Dan beeft hij. Dan vreest hij, dan grijpt het verdriet hem aan. En dan horen we hem in die smeekbede tot zijn Vader zeggen: Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Naar zijn menselijke natuur is Christus teruggedeinsd voor dat verschrikkelijke lijden. Voor de toorn van God die op hem afkwam. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is wat de Heer Jezus vraagt aan het begin van zijn gebedsworsteling. Maar let u ook op door welke woorden dat gebed als het ware omrankt wordt. Daar staat iets voor. Mijn Vader, indien het mogelijk is. En dat is zo kostbaar, gemeente. En ook datgene wat erop volgt. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Als Christus daar ligt op de grond van Gethsemane. En hij ziet daar die beker van het lijden. Dan ziet hij op het moment zelf nog steeds op de eer van God. En dan ziet hij nog steeds op de zaligheid van verloren zondaren. En dan zegt hij het tegen die achtergrond. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar alleen als het mogelijk is, met het oog op uw eer. En alleen als het mogelijk is, en zondaren toch zalig kunnen worden. En alleen als u het wil. Ziet u hoe Christus hier toch een volmaakt gebed uitspreekt. In de nood van Gethsemane. In de worsteling met het lijden. Onderwerpt hij zich toch aan de wil van zijn Vader. Niet mijn wil. Niet mijn menselijke natuur die wil overleven. Maar uw wil geschieden. En uw naam worden geheiligd. En uw koninkrijk komen. Dat ligt allemaal opgesloten in dit gebed. Dat heeft die gezegende borg en zaligmaker ook op de laatste avond en in de diepste aanvechting gebeden. Dat is het eerste in zijn gebedsworsteling. We zouden kunnen zeggen dat is het begin. En dan letten we even niet op wat er ligt tussen die eerste en die tweede fase in de gebedsworsteling. Maar dan gaan we direct naar vers 42, waar we lezen. Wederom, ten tweede male heengaande, bad hij zeggende. Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Ik heb het u wel vaker gezegd, gemeente, als we die woorden zo snel op het eerste gehoor aanhoren, dan lijkt daarin precies hetzelfde gezegd te worden, al is het in iets andere woorden, dan wat de Heer Jezus in zijn eerste gebed in vers 39 bad. En toch, als we de woorden nog eens aandachtig lezen, dan zien we een ander accent. In vers 39 bad de Heer Jezus, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Al was dat gebed omrankt door een gebed om Gods wil en tot Gods eer. Maar hier in vers 42 zien we een bepaalde heilige ontwikkeling. Daar lezen we niet meer dat de Heer Jezus zegt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Daar lezen we, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Daar heeft de Heer Jezus, zoals de Hebreeën schrijver het zegt, en we hebben het vanavond gelezen, daar heeft de Heer Jezus, al was hij de volkomen gehoorzame knecht van zijn Vader, toch ook gehoorzaamheid geleerd. Zo staat het in Hebreeën 5. Gehoorzaamheid geleerd. En als hij het geleerd heeft, als hij het gezien heeft, de eer van God, van mijn Vader, kan niet anders hersteld worden dan wanneer ik die beker tot de laatste druppel uitdrink. En mijn kerk kan niet anders zalig worden dan wanneer ik die beker tot de laatste druppel ledig. Dan zegt hij, laat dan uw wil maar geschiede. Daar buigt Christus nog dieper onder de wil van zijn Vader dan in het eerste gebed in vers 39. Daar strekt hij, om zo te zeggen, zijn handen uit naar die beker en brengt hij die beker naar zijn mond en neemt hij er een teug uit. Zo bereidwillig. Wat heeft dat ons te zeggen vanavond op biddag? Geliefde gemeente, wat heeft dat u te zeggen? Wat heeft dat jou te zeggen? Christus, die hier volkomen buigt onder de wil van zijn Vader, is zij u zo al dierbaar geworden? Een Christus die zo gewillig is, zo gericht is geweest op de eer van God, zo gericht is geweest op de zaligheid van zondaren, dat hij zijn handen uitstrekte naar die beker, al huiverde hij er met zijn menselijke ziel voor om hem te drinken, is hij u al dierbaar geworden. Een buigende Christus. Weet u, die Christus mag vanavond gepredikt worden voor zondaren die niet buigen kunnen, die het niet van God verliezen kunnen, die zichzelf tegenover de Heere willen handhaven, die maar niet onder God kunnen komen, die wel weten dat de wet hen aanklaagt, die wel weten dat ze schuldig staan, maar die het maar niet eens kunnen worden met het rechtvaardig oordeel van God over hun leven. Maar hier heeft Christus het verdiend, dat de meest onwillige, dat de hardste, de meest onbuigzame zondaar op de dag van de Heerkracht van de Heere zeer gewillig zal zijn en onder hem zal buigen, alle wapens van verzet uit handen laat vallen en zich gaat overgeven aan deze Heere. Christus is ook in Gethsemane de verdienende borg en zaligmaker. Hier heeft Christus alles verdiend, ook de gebeden voor de zijne. Gebeden voor een arme, biddeloze zondaar die niet bidden kan, die niet weet hoe die bidden moet. Hier heeft Christus verdiend genade die eens willend maakt met zijn leiding, ook al gaat die leiding dwars tegen uw vlees en bloed in. Met zijn leiding in het geestelijke leven, al gaat die dwars tegen uw vlees en bloed in. Met zijn leiding in uw dagelijkse leven, ook al gaat die leiding tegen uw vlees in. Als u nu een hart hebt dat zo hard is, dat niet buigen kan, dat het van God maar niet verliezen kan, zou u dat hart nu vanavond niet eens voor deze buigende zaligmaker neerleggen? Zou u dat hart niet eens aan hem bekendmaken? En zou u hem niet vragen, Heere, geef me vanuit uw verdiensten. Een buigende Christus. En dan gaan we nog één stukje verder. Naar het laatste wat we lezen over de gebedsworsteling van Christus. En daar moeten we niet overheen lezen. Dan gaan we van vers 42 naar vers 44. Daar staat, en hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Waarom zou dat er staan? Zeggende dezelfde woorden. Dat staat er niet voor niets. Dat betekent niet dat de Heer Jezus nog maar een keer uit kracht van gewoonte heeft gezegd wat hij al eerder gezegd had. Dat betekent niet een overbodige herhaling. Ik denk dat u het weet wanneer u de gebedsworstelingen met de Heere kent. dat u er iets van zult begrijpen. Begrijpt u het? Die woorden die we hier lezen in onze tekst. En zeggende dezelfde woorden. Als de nood in het hart van een zondaar groot wordt. Als die niet meer weet welke kant die op moet. En hij toch heen gedreven wordt naar die God tegen wie die gezondigd heeft. Is het dan niet zo in de nood dat de woorden u steeds meer gaan ontbreken? Dat u geen volzinnen meer overhoudt en misschien wel geen hele zinnen meer overhoudt. Dat het vanuit de nood soms maar afgebroken woorden zijn. Een schreeuw om hulp, een schreeuw om genade. En is het dan ook niet zo dat u vaak dezelfde woorden gaat bidden? Heere, help toch. Heere, wees mijn ziel toch genadig. Heere, denk aan mij toch in genade om uw goedheid de eer te geven. Dan zijn het zo vaak maar geleende woorden, om het zo te zeggen, psalmwoorden misschien. Dezelfde woorden. Die zijn geheiligd door Christus. Die zijn geheiligd door een borg die dezelfde woorden gebeden heeft. En het tekent ook de strijd die hij ingegaan is en de strijd die hij daardoor staan heeft en de worsteling in zijn gebed. Hij biddende dezelfde woorden. Geliefde gemeente, kent u die strijd? Kent u die worsteling? De worsteling met een God van recht en van genade, om zijn genade. Kent u die worstelingen? Of bent u altijd na even bidden of na wat langer bidden tevreden, klaar? Ik kom in de psalmen een dichter tegen die aanhoudt en die worstelt. Psalm 123, we hebben het vanmiddag aan het begin van de dienst nog gezongen. Tot hij ook ons genadig zij. Kijk, daar ligt in dit vers, zeggende dezelfde woorden, ook zo'n dringende aansporing om aan te houden in het gebed, wanneer u God kwijt bent en hem niet vinden kan. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, zeggende dezelfde woorden. En zeg diezelfde woorden dan maar weer en maak ze aan hem bekend, in het spoor van deze gezegende, biddende hoge priester. Zijn gebedsworsteling, iets daarvan gemeente. Want we kunnen over deze dingen alleen maar stamelen. En dan het laatste. En ook daar nog iets slechts van zijn gebedsonderwijs. Dan gaan we naar vers 40 en vers 41. En daar zal het dan wel bijna toe beperkt blijven vanavond verder. En hij kwam tot de discipelen. Dat is, we gaan nog even terug, dat is na die eerste gebedsworsteling. De Heer Jezus is opgestaan, hij heeft daar een tijd lang geworsteld. Wat we lezen als zijn gebed is slechts de samenvatting van zijn hele gebedsstrijd, is er iets van. Maar als de Heer Jezus dat gebeden heeft, dan staat hij op en dan gaat hij terug naar die drie discipelen tegen wie hij heeft gezegd, blijf hier. En waak met mij. En dan moet u hem daarin staan. Met eerbied gesproken. De ontzetting over die beker nog in zijn ogen. Zijn kleding doordrenkt van het bloed dat op de aarde afliep. En dan staat hij daar bij zijn discipelen. En dan vindt hij hen slapende. Slapende. Jacobus en Johannes, kunt ge de beker drinken die ik drinken zou? Wij kunnen, Heere. En nog voordat Christus de beker aan de lippen gezet krijgt, zijn ze al in slaap gevallen. Indien ze u ook alle zullen ergeren, Heere, ik zal geen zins aan u geërgerd worden. Dat was Petrus. En wanneer het lijden tot Christus komt, dan duurt het maar even en Petrus ligt te slapen. Hij vond hen slapende. Dat is ook nog iets geweest in de lijdensbeker van Christus. Hoe vindt hij u vanavond? Hoe vindt hij u, biddag 2017? Vindt hij u nog altijd slapende? Slapend in de slaap van de zorgeloosheid? Onbekeerd, rustig. Vindt hij u nog altijd slapende? Slapend in de slaap van de aardsgezindheid? Hoe vindt hij u, kerk van God? Want het woord van vanavond vanuit dit stukje van de tekst is wel heel bijzonder gericht tot degenen die de Heere vrezen. Vindt hij u slapende? Niet gewaakt, niet gebeden tegen de zonde. Zo vaak slapende de dag ingegaan, geestelijk gesproken. Zo vaak slapende de dag doorgegaan. Zo vaak slapende de dag uitgegaan. Zo slordig in het gebed vindt hij u slapende. Dat is ook nog een bittere druppel in de lijdensbeker van Christus. En dan horen we de Heer Jezus zeggen. Hij zeide tot Petrus: kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Dat is verootmoedigend, gemeente. Nee, ik zeg het niet goed. Dat zal Petrus door zijn ziel gegaan zijn. Als Christus dat zegt tegen de zijnen, gaat het hun door de ziel. O Heere, dat ben ik nu. Na ontvangen genade. Nog niet 1 uur met u waken. Wat heeft ook Gods kerk na ontvangen genade voortdurend verootmoedigend onderwijs nodig. Christus gaf het in de hof van Gethsemane. Als het gemeente in de preken in de Jeruzalemkerk over de zonde gaat, dan is dat niet omdat de dominee daar graag over praat. Echt niet. En dan is dat niet om onbekeerde mensen eens een flinke draai om hun oren te geven. En een klap om hun hoofd te geven. Echt niet. Maar dan is dat omdat Christus op de laatste avond van zijn leven de zonde, ook die kleine zonde tussen aanhalingstekens die juist zo groot zijn en zo diep zijn, zonde tegen de liefde, bestraft moeten worden. Omdat Gods kerk steeds dieper verootmoedigd moet worden, kunt ge dan niet 1 uur met me waken? Nee, Heere, niet 1 uur. En dan hoort u het de Heer Jezus zeggen in vers 41. Waakt en bidt opdat ge niet in verzoeking komt. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Dan gaat de Heer Jezus niet toegeven aan Petrus, aan Jacobus en Johannes. Maar dan zegt hij: bedenk het toch in wat voor groot geestelijk gevaar u altijd verkeert. waakt en bidt. Dat zouden we ook nog kunnen uitwerken vanavond. De tijd laat het niet toe. Maar waakt en bidt. Onbekeerde, wordt wakker en bidt. Kind van God, waakt en bidt. Opdat ge niet in verzoeking komt. Laat uw leven gestempeld zijn door het wakende gebed. Dat is het woord van een Christus die daar met het bebloede kleed van Gethsemane staat voor zijn kerk. En die het zegt tegen zijn kerk. Waakt en bidt. Dat is een liefdesbevel. Dat is een liefdesbevel. O, zouden juist degenen die de Heere vrezen vanavond niet aangespoord moeten worden om dat wakende gebed morgen vanavond ter hand te nemen. Om de Heere te zoeken en meer te zoeken in het gebed. Niet om er iets mee te verdienen. Nee, want wij verdienen niks. Wij verdienen niks dan het oordeel en de dood. Er is er één die volkomen en volmaakt gebeden en gewaakt heeft. En dat is Christus. En dan geeft de Heer Jezus ook nog dat onderwijs wat we lezen in vers 41. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Als ik daar alleen maar dit nog even over mag zeggen, dan zegt de Heer Jezus, bedenk het, discipelen. Daar zijn in uw leven, in uw binnenste, in uw hart, twee machten. Het vlees en dat wil zondigen. Het vlees is zwak. Het vlees wil niet bidden. Het vlees is zondig. Die oude mens van de zonde draagt een kind van God tot zijn dood. De geest, dat is het vernieuwde. Dat is die nieuwe mens. Dat is datgene wat het werk van God is. Die geest is gewillig, jazeker. Maar waak en bid in het licht van deze strijd tussen geest en vlees. Christus, we hebben er in onze laatste gedachte even op gelet hoe hij zijn discipelen vond, slapend, hoe hij ze onderwijst, maar dan het laatste, en daar sluiten we mee af, hoe hij hen voorgaat. En dan lees ik alleen nog maar vers 46. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Daar wordt Christus nog één keer getekend in zijn grote gewilligheid. Gewillig om de beker te drinken. Staat op, laat ons gaan. Ik weet wat me te wachten staat. Ik weet dat ik gebonden zal worden. Ik weet dat ik verraden zal worden. Ik weet dat ik geslagen word. Dat ik bespot word. Dat ik met doornen gekroond word. Dat ik gekruisigd word. Dat ik ter helle moet nederdalen. Ik weet het alles. Ik heb het gezien in de hof van Gethsemane. En nochtans, sta op. Laat ons van hier gaan. Daar treedt Christus, gesterkt door het gebed, zeer bereidwillig het lijden tegemoet, de lijdensbeker tegemoet. Nog één keer, met de eer van zijn Vader voor ogen en met de zaligheid van zondaren voor ogen. Met de zaligheid voor ogen van een kerk die het waard is om die beker te drinken. En die het door het overbuigende werk van de Heilige Geest ook zal leren belijden. Heere, ik heb die beker niet alleen gevuld, maar ik heb hem ook verdiend. En nu het wonder dat Christus die elf aankijkt en dat hij zegt, ik zou die beker voor u gaan drinken. Tot de laatste tuig. Dat hij het zegt tegen Rachab. Rachab, ik zal hem drinken voor u. Dat hij het zegt tegen David de moordenaar. David, ik zal hem drinken voor u. Dat hij het zegt tegen Manasse de afgodendienaar. Manasse, ik zal hem drinken voor u. Dat hij het zegt tegen Zacchaeus de dief. Ik zal hem drinken voor u. Dat hij het zegt tegen Petrus de logenaar. Petrus, ik zal die beker drinken voor u. Dat hij het zegt tegen Paulus, de godslasteraar. Ik zal de beker drinken in uw plaats. Is genade ergens zo vrij? Is genade ergens zo ruim als in de hof van Gethsemane, waar Christus bereidwillig naar voren treedt? Geliefde gemeente, we komen tot een afronding vanavond. Laat ik nog 3 mensen mogen aanspreken. Allereerst mensen die op middag 2017 moeten zeggen: ik heb geen binnenkamer en geen gebed. Geen plaats waar ik ooit God echt in het verborgene heb gezocht en heb geworsteld om mijn ziel. Laat de schrik des Heren u vanavond mogen dringen, gemeente. En laat de liefde van Christus u mogen bewegen om u in deze Christus met God te laten verzoenen. Want het is of hij zal de beker voor u gedronken hebben, of u moet hem tot in eeuwigheid zelf drinken. De beker van Gods gramschap. Laat ik in de tweede plaats mogen aanspreken mensen die wel een binnenkamer hebben. Een verborgen leven met de Heere. Maar geen gebed. Mensen die ook vandaag moeten zeggen: zo biddeloos over de aarde. O God, geef me toch een gebed. Zie hier eens een Christus die gebeden heeft zoals u nooit kunt bidden. Zoals u ook nooit hoeft bidden. Een Christus uit wie een biddeloze zondaar nog bediend kan worden. Zou u hem niet te voet vallen? Zou u uw biddeloze hart niet werpen op zijn biddende, op zijn kloppende hart? Is deze Christus, is zijn volkomen werk, is zijn volkomen offerande, is zijn heilige gebed niet genoeg voor zijn vader? Is het niet genoeg voor uw schuldige ziel? Rust dan toch niet voordat u het weten mag. Deze Christus, mijn biddende hoge priester, mijn gebed. En dan tenslotte diegenen onder ons die een binnenkamer kennen, een verborgen leven kennen, de gemeenschap met de Heere kennen en die toch ook het gebed kennen. Waar is Christus in uw leven? Begrijp me goed. Het zou kunnen dat het goed is, de binnenkamer, het gebed, het levende gebed, de uitgangen tot de Heere, Maar waar is Christus in uw leven? Is er al plaats gekomen voor hem, voor zijn bediening, voor zijn gebed? En u die hem kennen mag, waakt en bidt opdat ge niet in verzoeking komt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, bedien ons vanuit deze biddende borg, in wie alles te vinden is, voor een Rachab, voor een David, voor een Manasse, voor een Petrus, voor een Paulus, voor een Zacchaeus. Heere, wilt u het onderwijs dat op deze biddagavond vanuit dit gedeelte van de heilige schrift tot ons kwam, heiligen aan ons hart. En laat het uitgewerkt mogen worden in ons leven, opdat er in ons leven een binnenkamer komen mag. Zie, hij bidt. Opdat er een gebed komen mag, door u gewerkt en tot u uitgaand. Opdat er in ons leven geen rust gevonden wordt, voordat we mogen weten begrepen te zijn in deze biddende borg. Zo bidden we, Heere, om de toepassing van uw woord aan onze harten. Doe genadig verzoening over al het gebrek. En er is altijd veel gebrek in de prediking, maar bijzonder wanneer het over deze diepe dingen gaat. Vergeef het genadiglijk en zegen wat van u was. Heb dank voor de kracht die u schonk, voor de rust die u ons vanavond gaf. Geleid u ons over de wegen. Gedenk ons in alle omstandigheden, bijzonder wanneer we alleen thuiskomen. Brengt u ons zondag weer genadig samen onder uw woord. Sterk ook dan de dienaren van het woord die hopen voor te gaan. Student van de staai, geef hem wat nodig is, ook in de opleiding. En dominee Hoefnagel, Heere, gedenk hen beiden en stel het woord dat ze mogen prediken tot zegen. Zo vragen we het van u, om Christus weer alleen. Amen. Psalm 3, vers 2 is onze slotzang. 3, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.